Ik wil met u lezen, en daar beginnen we mee, en dat gaan we nog niet laten zien. Die gaan we wel laten zien, want hij komt nog terug, de Bijbeltekst. Ik wil u lezen uit 1 Koningen, 19 vers 11 tot en met 13. En ik wil vragen of u dat samen met mij wilt doen met gesloten ogen, om goed de woorden te horen. Ik ga het trachten zo duidelijk mogelijk ook aan u over te brengen. Laten we stil zijn en onze ogen sluiten. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in de windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. Na de aardbeving was er vuur. Maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk er gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak. Elia, wat doe je hier? Eén minuut stil zijn is best lang. Pure stilte. Wat is stilte eigenlijk? Is dat alleen het ontbreken van geluid en lawaai? Of is stilte ook een donkere sterrenhemel en het gesjerp van krekels op de achtergrond? Is stilte ook dat moment waarop je uitkijkt over de zee, terwijl je de dieselmotor van de boot hoort ronken en de golven hoort klotsen tegen de boeg? Stilte is niet alleen het ontbreken van geluid en lawaai om ons heen. Vandaag heeft God voor u en voor mij een woord. Een woord dat is geboren uit stilte. Om het gezellig te houden, mag u uw ogen weer open doen. Ik ben niet voor niets naar de kapper geweest. Het is een zeer dramatische weg geweest naar de kapper. Dus ik wil graag dat u dat dan ook ziet. Stilte is niet alleen het ontbreken van geluid. Auditief, om het zo maar te zeggen. Was dat maar zo, dan zou het een stuk eenvoudiger zijn. Stilte is ook een plaats. Een plaats waar je stilstaat. Stilte is zelfs, zullen we horen zo, een heilige plaats. Een heilige plaats die zelfs in het verborgene is. Een plaats die niemand anders kan zien. Waar is die plaats? Waar is die plaats? En sterker nog, willen we daar überhaupt zijn op die plaats? Nog sterker, kunnen we er überhaupt zijn op die plaats? Monique zei het zojuist al, we leven in een interessante wereld vandaag de dag. Een wereld waarin wij leven, is stilte steeds meer op de achtergrond. Zowel fysiek, dus auditief, maar ook zeer zeker geestelijk. Zeker voor ons die zo'n beetje in de Randstad wonen, is fysieke stilte bijna een utopie geworden. Overal hoor je sjezende auto's langs de weg, een vliegtuig wat overvliegt, er wordt gebouwd, geheid. De tv staat vaak aan, veel te vaak aan. We zijn eraan gewend. Het zit al in ons. En het valt op als je bijvoorbeeld een weekendje naar de Veluwe gaat. Dat je 's avonds zegt, god, wat is het hier eigenlijk toch rustig. We hebben dat geluid inmiddels al helemaal laten integreren in ons al even drukke leven. Ons even drukke bestaan. Waar al bijna geen stilte meer bestaat. En stilte in ieders leven is ook stilstaan. Een pas op de plaats. Want er is namelijk ook nog een andere vorm van lawaai en geluid. Zoals God ons meermalen heeft aangegeven, zijn wij een volk in den vreemde. Dat vergeten we nog wel eens. Dat betekent dat je wel degelijk een Nederlands paspoort hebt, dat je stemrecht hebt in het Koninkrijk der Nederlanden. Maar sinds dat u en ik wedergeboren zijn, zijn wij erfgenamen Gods. Wij behoren tot een volk van God in Jezus Christus. In Colossense 1, vers 12 en 13 staat: daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet naar het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Wij zijn inwoners van een land met maatschappelijke problemen en niet zulke kinderachtige ook. Een maatschappij waarin verharding en polarisatie steeds meer terrein wint. Waarin autoriteit niet langer zonder meer wordt geaccepteerd. Waarin dienstverleners op een gewelddadige manier worden geschoffeerd in de uitvoering van hun werk. Waarin het persoonlijk individu de kans krijgt om steeds egocentrischer te worden. Meer ikgericht. Een wereld waarin we gewend zijn aan opstandigheid, rebellie, individualisme, xenofobie, hebzucht, sensatie, roddel, oordeel en satanisme. Ook christenen reageren steeds meer op de manier zoals niet-christenen dat doen. En dat is een spijtige ontwikkeling. Nou, dat is waar Paulus in zijn brief aan de Efeziërs dan ook van zegt: maar zo heb je Christus niet leren kennen. Waar het accent op ligt, weet ik niet. Je kan zeggen: maar zo heb je Christus niet leren kennen. Of je kunt zeggen: maar zo heeft u Christus niet leren kennen. Efeziërs 4, vers 17 tot 20. Ik zeg u dit met nadruk en ik spreek namens de Heere, leef niet langer als mensen die Gods wil niet willen kennen. Want die zijn verblind, verward. In hun hart is het helemaal donker. Ze staan ver van het leven van God, omdat zij niets van hem willen weten en hem niet willen begrijpen. Het kan hun niet schelen of iets goed of slecht is. Zij trekken zich nergens iets van aan en worden voortgedreven door hun slechte gedachten en wilde begeerten. Maar zo heeft u Christus niet leren kennen. En weet u, tuurlijk laten we ons wel eens mee slepen door Twitter of weet ik het wat, TikTok, TikTok, Tok. Je scheldt wel eens of je bent zeer gefrustreerd als er weer nieuwe maatregelen de kop opsteken. Of wetten die in dit land ontstaan waar je helemaal niet achter staat. Natuurlijk is die COVID-situatie een hele lange adem. Maar een van de vruchten van de geest is toch wel geduld. En nu komt het, want dit was even de positie waarin we verkeren hier op aarde. Kunnen we dus dit alles, want dit is lawaai, hè? Dit, allemaal lawaai wat ik zojuist verteld heb. Je hoeft maar naar buiten te lopen, de tv aan te zetten, de krant te lezen. Maakt niet uit, het is allemaal lawaai om ons heen. Lawaai die je misschien niet kan horen, maar die je wel kan zien, voelen, proeven en ruiken. Kunnen wij al dat lawaai nog wel behappen in ons leventje? Een leven dat zich afspeelt, dus in Nederland of het land waar je woont, ik weet niet waar je kijkt, maar waar je slechts gedurende het aardse leven een tijdelijke inwoner bent. Is er in je leven een anker, zodat je niet op drift raakt? Is er een plek waar je naartoe kan gaan om alles los te laten? Lekker opgeladen worden als zo'n ferme Duracell-batterij. Door te gaan in het licht van Gods aangezicht. Als een volk wat apart is gezet. Wat niet vatbaar is voor het lawaai wat ze om zich heen horen. Broers en zusters, voor een groot gedeelte moet ik je teleurstellen, want we zien dat al in deze wereld. Dat is niet zo. Niet altijd. Wij christenen zijn niet altijd van het minnende volk, het voorbeeldige volk. Het volk wat standvastig is, het volk wat stand houdt, een volk van vredestichters. We hebben goddelijk recht, zo proclameerde een kerk, we hebben het goddelijk recht om onze diensten te houden. 500 man, allemaal gepropt in een kerkzaal, tijdens de piek van een COVID. Tuurlijk, we hebben rechten. Maar wat is het signaal? Komt die beslissing uit een heilige, stille plek? Waarom glijden ook die christenen dan af en toe zo af? Hoe komt dat nou? Omdat nog maar zelden, dat is het antwoord eigenlijk, de erfgenamen van God die plaats van stilte willen en kunnen opzoeken. Juist christenen met Christus' verlossing, wat een groot cadeau is, die dat grote cadeau hebben gekregen, die grote gave, die verlossing door Christus, waar zoveel ellende, pijn, bloed bij gevloeid heeft. Die mogen vrijelijk in de naam van Jezus Christus dicht bij God komen. De deur staat open. In Gods nabijheid te zijn en te luisteren wat hij ons geleerd heeft om goed te kunnen leven. In deze wereld, met al dat lawaai om ons heen, met alles wat we zien. We mogen vrijelijk naar God toe gaan op een plek waar hij ons vertelt hoe het is om een inwoner te zijn van het Koninkrijk van God. En daardoor standvastig te kunnen zijn in deze wereld. Waar we geconfronteerd worden met ziekte, met verdriet, met wanhoop. Maar willen we die stilte dan ook opzoeken? Hebben we wel behoefte aan stilte? Ik denk dat het makkelijker is, heel eerlijk gezegd, om net zoveel lawaai te maken als ieder ander in deze wereld doet. We zijn immers gewend aan geluid en lawaai en het is verweven met onze dagelijkse planning. Maar waarom is het dan toch zo moeilijk om stil te zijn? Stil te zijn. Voor veel mensen vandaag de dag, ook voor mij, is stilte een oorverdovend lawaai. Oorverdovend. Wanneer het stil wordt, kan er een beerput opengaan. In de stilte kunnen we zo keihard geconfronteerd worden met onverwerkt verdriet, met zonde, met frustraties, met pijn, met ons eigen zelfbeeld. Stilte veroorzaakt een immense innerlijke strijd die gepaard gaat met wanhoop en uitzichtloosheid. Veel mensen kunnen stilte daarom niet verdragen. Nu we in de lockdown kunnen zitten, waarin veel mensen op zichzelf aangewezen zijn, niet meer lekker naar het restaurant, geen feestjes, beknopt in het winkelen, de nacht bestaat niet meer, hoorde ik gisteren op tv, er bestaat geen nachtleven meer. Waar er dus maar weinig afleiding is in die vormen, dan wordt het stil. Mensen worden stilgezet in een lockdown. Dus het is niet raar dat er juist nu in deze tijden zo'n enorme geestelijke nood ontstaat. Waarbij er depressies zijn, zelfmoordneigingen. Waarbij er mensen niet meer weten hoe ze met zichzelf om moeten gaan. Niet zo raar dat die geestelijke nood in onze maatschappij zo imminent aanwezig is. En het liefst blijven we daarom sowieso al zoveel mogelijk lawaai maken en drukte maken. Vol plannen dat hele leven. Met vertier, bucketlisten. Kent u dat? Bucketlisten. Marien, ik heb ook een bucketlist. Alleen staan er allemaal heel nare dingen op. Dus gisteren hebben we de schuur leeggemaakt, naar het Govel gebracht. Ja, want dat stond op de bucketlist. Ja, daar is die bucketlist niet voor bedoeld. Bucketlist voor leuke dingen bedoeld natuurlijk. Maar goed. Bucketlist afwerken. Drukte. Sommige mensen grijpen naar de fles. Sommige mensen grijpen of die verwennen hun neus met wat Colombiaanse lekkernijen. Sommigen zoeken toevlucht in andere wereldse afgoden en theorieën die je verslaafd, lees het goed, tot slaaf maken. Laat dat nou net het doel zijn van de boze. Ons afhouden van God. Dus alles, dat lawaai, dat eten, drinken, om maar niet geconfronteerd te worden met jezelf. Als het maar niet die verschrikkelijke stilte is. Maar stilte bestaat niet uit het ontdekken van je geestelijke nood alleen. Het is de eerste fase van die stilte. De uiteindelijke kracht van die stilte, en nu wordt het allemaal wat fijner hoor. Die uiteindelijke kracht van die stilte is herstel en standvastigheid. Stilte is de plaats waar God, onze almachtige schepper van hemel en aarde, alleen met jou, ik zeg het nogmaals, alleen met jou wil zijn. Verblijft. Je krijgt zijn volle aandacht in die stilte en hij verwacht van jou dat je ook je volle inzet en focus in dat gesprek op hem houdt. Stilte is niet een kort of een lang onderhoud met onze Heer. Stilte kan uren, dagen, maanden, soms jaren duren. Stilte, dat is een plaats in Gods nabijheid waar niemand anders bij betrokken is en waarin je ook zeer zeker niet wordt geacht anderen te betrekken. Of waarin je je kunt permitteren om bezig te zijn met aardse, lege en onnuttige zaken. Paulus schrijft in een van zijn brieven, alles is geoorloofd, maar of het nuttig is, is nog maar de vraag. Niet alles is nuttig. In die stilte met God bent u op een heilige plaats. En in onze traditionele liederen, uit het rode boekje dus, staat een lied, ik ga in de stilte alleen, waar de dauw nog ligt op de rozen. Jezus stem ik daar hoor, fluisterend aan mijn oor, ik heb u tot vriend gekozen. In die stilte gaat God met u spreken. Of wat dacht u van het lied uit Opwekking? Stil, mijn ziel, wees stil. Dwaal niet af. Dwars door het dal zal hij je leiden. Stil. Vertrouw op hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. Het is prachtig als we dat zingen. Maar misschien begrijpt u nu wat we eigenlijk zingen. Dat gaat over die heilige stilte van God. En in die stilte is 0,0 plaats voor aardse zaken. Die stilte wordt ingeleid met een oorverdovende zuivering van alles wat er in de afgelopen tijd misschien wel voor gezorgd heeft dat er een afstand is ontstaan tussen u en God. Alles wat niet heilig was. Alles waarmee God zich niet kon vereenzelvigen. In die stilte, in die beginfase van die stilte, als u stil wilt worden en als u stil gaat worden, dan komt er een gevecht. We hebben het er onlangs over gehad. God vecht met u zoals hij dat met Jacob deed. Het wordt een enorme strijd met uzelf en met God. En dan zult u de echte stilte gaan ervaren. Net zoals Elia dat ervaarde in 1 Koningen 19. Even over het verhaal van Elia. Elia woonde in een tijd waarin er een koning was, die heette Agab. Nou was Agab ook wel echt, die hield van pracht en praal, van de respect, van centjes, van alles. Nou, die wilde heel erg belangrijk zijn. Oh, nou was Agab onderdeel van het probleem wat daar gebeurde in Israël, want dat hele volk liep achter afgoden aan. Kun je zeggen, goh, was het Agab zijn schuld? Ja, natuurlijk. Maar waarom dan? Nou, omdat hij echt een draak van een vrouw had, die hem opstookte en oppoorde om haar zin door te drijven. En haar zin was dus dat die afgoderij. En op een gegeven moment heeft Elia gedaan wat God van hem vroeg. Al die priesters van die afgoden gedoe, waren allemaal een kopje kleiner gemaakt. Toen ging Elia natuurlijk rennen, hè, want dat blijft niet zonder gevolgen. Want die Isebal, zo heet ze, die had dus gezegd, nou, het zonnetje komt niet op voordat jij ook een kopje kleiner bent gemaakt. Nou, toen is hij gaan vluchten, 40 dagen, 40 nachten, de woestijn in. Kunt u zich enigszins voorstellen, fysiek is er in die woestijn dus absoluut geen geluid. Hè? Ik bedoel, ja, een paar krekels of dat soort dingen, maar het is heel stil, doodse stilte. En toch denk ik dat er bij Elia een enorme oorverdovend lawaai was. Waar moet hij naartoe? Hoe loopt dit verder? Wat moet ik doen? Je gaat niet voor je lol 40 dagen in een woestijn lopen. Twee dagen is al veel, hè? Dus dat was een oorverdovend lawaai voor Elia. En God zegt tegen Elia, 1 Koningen 19, vers 11 tot en met 13. God zegt tegen Elia, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij. En een grote sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak, ging voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de Heere was ook niet in die aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. Het gebeurde toen dat Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem en zei, wat doet u hier, Elia? God is niet in die aardbevingen, God is niet in die wind, God is niet in die windvlagen, in al dat lawaai. God kan zich niet vereenzelvigen met al het lawaai en ellende waaraan je hebt toegegeven of waarmee je bent bezig geweest. Maar zodra we tot in terms komen met, hè, dat je geconfronteerd wordt met al die dingen, dat lawaai in je leven, in je hoofd, wanneer je daar van hebt geaccepteerd, hé, dat was niet de plek waar ik moest zijn, dan wordt het stil. En dan komt God en die zegt, wat doe je hier, John Patrick? Er ging een hoop natuurgeweld aan vooraf, voordat het stil werd. En God de ruimte nam om te gaan spreken. In die stilte nodigt God u uit om alles, en maar dan ook echt alles, voor hem neer te leggen. Al je wensen, al je bezorgdheid, al je noden, al je behoeften. Ook al is dat een nieuwe auto, een mooie baan, wat meer salaris, meer rust, minder zorgen, maar vraag en spreek met de Heer. In de naam van Jezus, voor wat Hij voor ons gedaan heeft, hebben wij vrij toegang tot Gods troon. De Heer nodigt u nota bene uit in Matteüs 6, vers 6. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader, die in het verborgene ziet, die zal het u vergelden. God laat die uitkomst zien. Hij zal je belonen in het openbaar, staat er in de grondtekst. Dus wat je in die stilte, in die verborgen heilige plek, die voor velen een raadsel is, een mysterie, daar in die stilte, jij en God, u en God, samen bespreekt God met u wat hij ook zichtbaar zal maken in uw leven. Hij richt u op. Hij herstelt u. Hij geneest alles wat niet goed was. Hij gaat met u aan de slag. En u zult daarin niets anders horen, maar dan ook niets anders horen dan Gods stem alleen. Want God wil met u, zijn kind, zijn schepping, waar hij zo trots op is, hij wil met u samen spreken. Maar wel in die stilte, in dat verborgene. Weg van al het lawaai wat er bestaat in deze wereld. Het lawaai waar je zelf aan meegedaan hebt. Dacht u namelijk dat Noach niet in de stilte was toen hij bezig was met het bouwen van die ark? Hij kan zomaar bespot en gehoond werden door al die mensen die om hem heen stonden. En die dachten, je bent niet goed wijs met je ark. Maar Noach hoorde dat niet. Net zo min als hij nog oor had voor al het lawaai van slechtheid en corruptie in de wereld, ook toen de tijd. Zo ver weg was hij van dat aardse verval. Hij bouwde door, zoals God hem dat in de stilte had opgedragen. Dacht u dat de Heer Jezus, de mensenzoon, het makkelijk had als hij dagelijks al die zieke mensen zag? Mensen die als schapen heen en weer, die hele kudde, die gingen alle kanten op. Er was een enorme geestelijke nood. Dacht u dat de Heer Jezus, als hij dagelijks met die schepping werd geconfronteerd, dat hij geen stilte nodig had? Natuurlijk wel. Jezus zocht die stilte met zijn Vader veelvuldig op. Het lawaai van de wereld was namelijk veel. In Lucas 6 vers 12 staat, in die dagen trok Jezus de bergen in om daar de nacht door te brengen, in gebed met God. In Lucas 5 vers 16, maar hij vertrok naar een eenzame plaats om te bidden. Sterker nog, in die uren van diepe angst en benauwdheid die de Heer Jezus heeft gevoeld, net voordat hij verraden werd, ging Jezus in stilte tot 3 keer toe naar de Vader. Tot 3 keer toe. Lieve broers en zusters, God weet dat u zorgen heeft. God weet als geen ander dat u bang bent, wensen heeft, noden heeft, behoeften heeft. Hij kent u zoals u uzelf nog ineens kent. Er is een verborgen plaats. Een plaats daar waar de Heer u wil ontmoeten. En die plaats is heilig. Die plaats is puur. Er is een plaats die niemand anders kan zien. Er is een plaats waar dingen gebeuren die niemand anders zelfs maar kan ontcijferen. Daar is God aan het werk, met u en met mij. Daar wordt u bekendgemaakt met uzelf. Daar wordt u bekendgemaakt met God. Daar wordt u bekendgemaakt met het plan dat God voor u heeft. Daar herstelt God keer op keer zijn relatie met u. Omdat de Heer Jezus, zijn Zoon, die weg tot God voor u en mij heeft vrijgemaakt. Wat een groot goed is dat. Dat wij een plek hebben in ons leven, in dit fysieke leven, maar ook het leven om ons heen en al dat geluid en alles wat er in de wereld gebeurt, een plek hebben in verborgenheid met God. U zult worden opgetild. U zult worden neergekwakt. Heen en weer geslingerd. U zult worden bevraagd en getest. Dingen gaan niet meer vanzelf in uw leven. Knieoperaties duren veel langer dan dat ze hadden moeten duren. Toch, Els? Maar dan wordt het stil. En God vertelt u wat u mag verwachten. En iedereen die buiten staat te wachten, toen u in die stille, verborgen plek samen met God was, iedereen die buiten staat te wachten in die lawaaierige wereld, die zal zien wat God met u gedaan heeft. Want God zegt, ik zal het laten zien, ik vertel het je nu in het verborgene, maar in de openbaarheid zul je zien wat ik je beloofd heb. Iedereen zal zien wat God met u doet, hoe geweldig goed God in uw leven zichtbaar is. Alleen maar omdat u de moed heeft gehad om God op te zoeken in die stilte. Die stilte die in eerste instantie zo confronterend kan zijn. Zo loopt u als Mozes van de berg af. Na een intense ontmoeting met God. Met een gezicht stralend als de zon. En mensen zullen vragen, waar ben jij geweest? Waar ben jij geweest? Gisteravond, lees ik altijd gisteravond nog eventjes de preek door natuurlijk. En toen kwam er toch nog even iets bij wat ik u niet wil onthouden. En dat staat in Hebreeën. Hebreeën 3 vers 15, dat heb ik dus niet daar staan. In Hebreeën 3 vers 15 staat, wanneer er gezegd wordt, horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig als tijdens een opstand. En in Hebreeën 4 vers 1, stukje verderop staat, aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan. Broeders en zusters, zo ga ik u niet bekijken, maar vanaf deze plek wil ik u dan ook graag zeggen, laat deze gelegenheid niet aan u voorbij gaan. God nodigt u uit om in die stilte te komen bij hem. Hij heeft u wat te vertellen. Niet alleen op zondagochtend, niet alleen op vrijdagavond, niet op donderdagavond al helemaal niet. Maar er is een moment in uw leven, in de plek waar u woont, waar God die stilte met u wil hebben. Ik eindig waar ik was begonnen. In deze wereld van verharding, van meningen, van maatregelen, van corruptie, zogenaamde wijsheid. Mark, wil jij blijven zitten? Van armoede die in vele gedaanten de kop opsteken, waar geestelijke nood zo zichtbaar is, waar u en ik als een volk doorheen lopen. In die wereld mag u best zeggen, mag ik ook misschien ergens niets van vinden. Mag ik ook gewoon zwijgen? Mag ik ook gewoon de stilte van God opzoeken? Mag ik, zoals Ronald vorige week zei, vernield worden in mijn denken en in mijn doen? Mag ik misschien horen van God hoe ik een plek in deze wereld mag krijgen of terug mag krijgen? Mag mijn ziel rust vinden in zijn armen? Mag mijn ziel geborgen zijn in zijn armen? En laat dat nu net de vraag zijn van de psalmist in Psalm 131. En daar gaan we mee eindigen. Psalm 131, vers 1 en 2. Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig is mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. De psalmist vraagt hier om die stilte. Die doet afstand, deze psalmist doet afstand van alles waar het in deze wereld om gaat. Dat je moet presteren, hoe mensen je zien. Hoe zielig je bent. Ik hoorde van mijn dochter gisteren, je hebt natuurlijk mensen die heel graag willen zien hoe goed ze zijn en hoe fantastisch en een beetje narcistische-achtige dingen. En daar is nu dus ook een term en dat heet pick me. Pick me, is iemand daarmee bekend? Pick me? Je moet bijblijven met de jongeren, pick me? Nee? Nou, dat is dus precies het tegenovergestelde. Dus dan staan ze met een vriendengroepje. Ik heb gevraagd of ze dat even wilden uitleggen. Nou, dan sta je met een vriendengroepje. En dan praat je met z'n allen. En dan zeg je dus iets wat iemand in dat groepje erg beledigt. Of waar die zich heel erg door gekrenkt of gekwetst voelt. Dus dat wordt plotseling en dat heet dus. En dan heb je weer zo'n pick me gevalletje, zegt men dan. Onthoud, pick me. Dus ja, je moet erbij blijven, want het gaat razendsnel. Ik wil toch nog één ding voorlezen, want aan de actualiteit ontgaan we niet. Even nu u gehoord heeft over stilte. Ik ga u wat voorlezen. Niet lang, kort. En u mag zelf weten of u dat wel of niet kent. En u mag zelf ook weten waarom u dat kent, wat ik oplees. Maar om maar aan te tonen hoe erg dat lawaai in de wereld is. En dat het een enorme ondergang voor je kan betekenen als je daarin meegaat. Als je niet stilte kunt opzoeken. Mensen in deze wereld hebben maar één ding nodig en dat is Jezus Christus. Zo simpel is het. En dat zijn niet christenen natuurlijk, maar dat zijn ook wel christenen die Jezus Christus nodig hebben. Want wij kunnen heel erg arrogant zeggen, hey, heb je Jezus nodig, maar dat heb je zelf ook. En dat moet je zelf natuurlijk ook wel zeggen. Ik ga het u voorlezen, ik ga ook niet zeggen van wie het komt, dat weet u misschien zelf wel, maar u weet wel, stilte. Waar is voor deze persoon ook de stilte? Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij een kleur van passie, een kleur van wijn. Ik wil er terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt aan mee. Dus ik neem heel bewust het besluit. De krant leg ik weg en de tv gaat uit. Wat u er ook van vindt, broeders en zusters, gebed is er voor iedereen. Van harte bid ik u dat u die uitnodiging van God wilt aanvaarden. Tot herstel van uzelf, standvastigheid en om dat plan te ontdekken wat God met u heeft in deze actuele wereld waar zoveel lawaai is. Om zo in die stilte zijn glorie en macht aan de lijve te kunnen ondervinden. Amen. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we zo dicht bij u mogen komen. Niet alleen deze ochtend in gebed, maar ook in ons leven. Heer, dat we af en toe bang zijn om die stilte op te zoeken. Omdat we weten dat voorafgaand aan die stilte een enorme spiegel tevoorschijn komt. Heer, maar u geeft ons de kracht om daar doorheen te gaan. U laat ons zien, Heer, wie u bent, nadat we gezien hebben wie we zelf zijn, wat we gedaan hebben, hoe we leven, hoe we denken, hoe onrustig we zijn, waar de wanhoop is, waar de onzekerheid ligt. En dan zegt u tegen ons, wat doe je hier? De Heer, u vertelt ons, u die ons kent, die onze haren op ons hoofd allemaal geteld heeft, die ons kende vanuit de moederschoot. Heer, u maakt alles goed, u herstelt. We mogen op u bouwen, we mogen op u vertrouwen. Heer, en als we in die stilte met u zijn, dan zien we uw glorie, uw macht. Heer, en wanneer u ons dan uitzendt, dan zullen mensen zeggen, wat straal jij? Wat is er met jou gebeurd? Heer, zo willen we heel graag in die stilte met u zijn. Heer, geef ons kracht ook om die stilte op te zoeken. Om te horen wat u met ons van plan bent. Heer, dat we mogen luisteren naar uw woorden. Mogen weten wat belangrijk is voor ons in ons leven. Of dat wel die nieuwe auto is. Of dat wel een financiële vooruitgang is. Heer, we mogen alles vragen. God komt nooit te laat. U faalt niet. Maar u zult het ons allemaal vertellen in dat verborgene. En wij als getuigen, christenen allemaal rondom elkaar heen, mogen dat in de openbaarheid aanschouwen. Dank u wel, Vader, dat u zoveel van ons houdt. Heer Jezus Christus, dat u zo'n verschrikkelijke pijn heeft geleden. Zo'n groot offer heeft gebracht. Maar dat we juist door dat offer een vrije weg hebben gekregen tot die stilte, verborgen stilte met God. Dank u wel, Vader, voor zoveel genade. Het is bijna niet te omschrijven. Maar we danken u voor wie u bent. In de naam van de opgestane Heer Jezus Christus. Amen.